Thema van de preek, ik zei het al, dopen, begraven en opgestaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het gebeurde jaren geleden bij de doop van prinses Juliana. Misschien kent u het verhaal. De kerk zat vol gasten en hoogwaardigheidsbekleders en de hofpredikant dominee Gerritsen leidde toen de doop, de dienst. Het moment van de doop brak aan en toen sprak hij deze woorden: wij gaan nu prinses Juliana begraven. En gelijk ontstond er opschudding in de kerk, onder de gasten. Begraven, ze waren toch uitgenodigd voor een doopdienst. Begrafenis is toch heel anders, ze was plotseling toch niet gestorven. En opschudding is natuurlijk ook wel te begrijpen. Een doopdienst is iets heel anders dan het bijwonen van een begrafenisdienst. Dan neem je afscheid van een geliefde die je dan even later gaat begraven, in het graf leggen. Maar in zekere zin had dominee Gerritsen natuurlijk ook wel gelijk. Want in de Bijbel heeft dopen alles met begraven te maken. Paulus zegt het zo in vers 12, u bent met de Heer Jezus begraven. Toen u werd gedoopt, bent u begraven. Dat is eigenlijk nogal een schokkende tekst als je het hebt over het dopen. Vanmorgen twee kleine baby's uit de kring van de gemeente worden gedoopt. Heb je zo al wel eens tegen de doop van jullie zoon en dochter aangekeken dat we hem of haar vanmorgen gaan begraven? Ja, zeg je, is nogal een somber beeld. Niet zo feestelijk. Nou, Paulus voegt er natuurlijk wel wat aan toe. Hij zegt, wie begraven is met de Heer Jezus, die mag ook met hem opstaan. Die beide woorden horen er natuurlijk bij. Maar de doop heeft inderdaad ook met begraven te maken. En om het beeld wat de apostel Paulus gebruikt, dat begraven en opstaan te kunnen begrijpen, is het goed om even weer in herinnering te brengen hoe mensen vroeger werden gedoopt. Dopen, dat woordje, dat betekent ook onderdompeling. Ergens kopje onder ingaan. Toen de mensen tot geloof kwamen in de Heer Jezus, werden ze gedoopt door onderdompeling. Dus gingen het water in, even zag je dus helemaal niets van die persoon. Het leek wel alsof hij dood was. En dan op een gegeven moment kwam die weer omhoog. En dan mocht hij opstaan uit het water, uit de dood. En Paulus denkt aan die beweging, dat je kopje ondergaat in het water en dat je weer boven komt. En dat beeld moeten we voor ogen houden. Zo is dat met de Heer Jezus gebeurd. Dus onder het water, in het water eronder gaan en hij is ook uit het water weer omhoog gekomen. Die beweging is doop in Bijbelse zin. Nu is dat vanmorgen, als je naar de doopvond kijkt, natuurlijk niet zo eenvoudig en misschien helemaal wel niet zo verstandig om dat met jullie kleine kinderen, met Sen en Noah te doen, dat ze als het ware even kopje ondergaan. Maar dat is wel de bedoeling van de doop. Dat ze kopje ondergaan en weer boven gaan. Ik weet niet of u het wel eens hebt meegemaakt, maar in sommige kerken gebeurt dat nog steeds. In de Grieks-Orthodoxe kerk bijvoorbeeld, groot doopvond en de priester neemt dan de zuigeling en die haalt hem door het water zo weer omhoog. Dat is de Bijbelse zin van de doop. En het is wel bijzonder dat in de geschiedenis van onze protestantse kerk of de gereformeerde en hervormde kerk tot aan de tijd van de reformatie was dopen door onderdompeling zelfs gebruikelijk in grote delen van West-Europa. Na de reformatie is daar wat verandering in gekomen omdat er uitwassen waren. En vanmorgen dopen we met minder water. En gelukkig hangt het niet van de hoeveelheid water af. Maar het is wel goed om vanmorgen die symboliek van dat ondergaan en weer bovengaan, die beweging, om dat wel voor ogen te houden. Want Paulus gebruikt dat beeld in het stukje wat we hebben gelezen. En waarom, in die brief die Paulus aan de gemeente van Colosse schrijft, waarom gaat de apostel het nou opeens over de doop hebben? Ik wil er drie dingen over zeggen vanmorgen. De preek bestaat uit drie punten. Waarom Paulus het heeft over de doop. Wat de betekenis is van dat begraven en opstaan. Tweede punt. En wat de betekenis daarvan is voor ons vandaag. Allereerst over de doop. We hebben als gemeente al een paar keer stilgestaan bij de Colossensebrief. En als u vanmorgen hier voor het eerst bent, dan heeft u dat natuurlijk niet meegemaakt. Daarom een korte toelichting. Apostel Paulus schrijft deze brief aan een gemeente in Kolosse in West-Turkije. Het was een hele bloeiende gemeente die gesticht was door Epafras. En Paulus heeft een paar jaar gewerkt in Efeze. Het evangelie is van daaruit verspreid. En Epafras was vermoedelijk tot geloof gekomen. Een van de bekeerlingen op de prediking van de apostel. En hij had het geloof wat zo kostbaar voor hem was geworden meegenomen naar zijn geboorteplek, naar Kolosse. En daar was hij het met zijn buren, vrienden, familieleden gaan delen. En de Heere God had dat gezegend, was een gemeente ontstaan, een bloeiende gemeente. En die gemeente die groeide, want die boodschap die Epafras van Paulus had gehoord, die hij ook mocht doorgeven, die had het hart van de mensen geraakt. Want Epafras had ze verteld over hoe bijzonder de Heer Jezus wel niet was en is. Ze hoorden hem spreken over zijn liefde. Dat hij voor hun zonde verkeerde dingen aan het kruis was gegaan om het goed te maken tussen God en de mensen. Ze hoorden dat hij als een vriend was. Dat er geen vriend was als hij die zo trouw was. Die je nooit laat vallen. Epafras vertelde over zijn wijsheid. Als je moeilijke keuzes in je leven moest maken, dat je hem om raad kan vragen en dat hij dat dan zonder verwijt geeft. Epafras had ze verteld over de macht van de Heer Jezus. Want de mensen daar in Kolosse waren bang voor allerlei geesten en goden. Heel veel magie en bijgeloof, het boze oog. Dat kun je allemaal opzij zetten. Als je de Heer Jezus kent, hoef je voor al die machten niet bang te zijn. En die boodschap, ja, die had hun hart geraakt. En hoe meer ze over hem hoorden, hoe meer ze van hem gingen houden. Hoe meer ze hem lief kregen. En toen namen ze de beslissing om hem als de Heer, de koning van hun leven te aanvaarden. En toen werden ze gedoopt. Ze hadden ontdekt dat de Heer Jezus alles is wat je nodig hebt om te leven en om te sterven. En toen kwam het moment van de doop. Als je echt bij de Heer Jezus hoort, dan moet je je laten dopen. En zo had hij het namelijk zelf ook gezegd. Ga dan heen, zond hij zijn discipelen uit, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Epafras had ze dat verteld en toen zijn ze gedoopt. Toen mochten ze bij de Jezus horen, toen zijn ze begraven en opgestaan. En er was een bloeiende gemeente ontstaan. En waarom schreef Paulus dan deze brief? Omdat er mensen van buiten kwamen, met andere opvattingen. En als je dat zou moeten samenvatten, dan zou je dat kunnen zeggen. Nou, het is allemaal prima dat jullie van de Heer Jezus houden. Allemaal best. Maar weet je, er is nog zoveel meer op die religieuze markt te vinden. In de natuur zijn krachten, die moet je te vriend houden. En de stand van de sterren, de horoscoop, die moet je zeker ook meenemen. En er zijn Griekse denkers, die hebben zulke zinnige dingen gezegd, daar kun je je leven ook naar richten. Stoïcijnen, komt ons woord stoïcijns vandaan, stoïsme. Van, laat je niet meevoeren door alle moeilijke dingen in je leven, dan moet je boven staan. Je moet je niet door je gevoelens laten leiden. Onbewogen blijf. Waar de mensen die zochten naar diepere kennis, er moet toch wel meer zijn. Met andere woorden, Jezus is prima, maar daarnaast ook nog wat anders. Je zou zeggen, de dwaalleer was Jezus plus. Plus nog iets anders. En ik dacht, waarmee zou je dat vandaag kunnen vergelijken? Nou, misschien weet u wel dat het blad Happiness bestaat. Ik heb er maar eens een aangeschaft. Zo'n lifestyle magazine. Misschien kan je dat wel een beetje vergelijken met de dwaalleer daar in Kolosse. Je vindt de getuigenissen van een Pinksterpredikant en een Joodse dame. En als je er een beetje doorheen bladert, kom je van alles tegen. Hoe je kruiden kunt verbranden. En die geurige rook, die slaan dan een brug tussen jou en de goden. Of, als je een doel in je leven wilt hebben, dan zijn er allerlei rituelen die je daarbij kunnen helpen om de goddelijke leiding te ervaren. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Je hebt hele lekkere smoothies. Vooral die van de groene godin. Of ik heb hier een artikel over de roep van de olifant. Hoe je dicht bij de natuur kan zijn en die oerkrachten daarmee in contact kunt komen. Zo zijn er allerlei dingen die in dit tijdschrift naar voren komen. En de suggestie is allemaal prima als je in Jezus gelooft, maar er is nog zoveel meer. Voeg dat er gewoon bij als een ingrediënt in je geloof. Jezus plus. En dat plus, dat wordt dan natuurlijk steeds sterker. En zo was er in Kolossen van alles op die religieuze markt te vinden. En de jonge christenen raakten verward. Zowel het een als zowel als het ander. Maar die boodschap die Epaphras had gebracht, dat was niet Christus plus, maar Christus alleen. En als Paulus dat dan hoort, als Epaphras naar hem op bezoek komt om advies te vragen, dan schrijft hij deze brief. En dan zegt hij veel dingen, zijn al wel dingen langsgekomen, maar vanmorgen heeft Paulus het dan over de doop. Hij zegt, weten jullie, je bent toch gedoopt? Herinner je nog dat moment? Dat toen je beleed dat Heer Jezus je Heer is, dat je kopje onderging in het water. En dat je ook weer bent opgestaan. Je bent met hem begraven. En je bent met Jezus opgestaan. Je hebt toch die band met Heer Jezus? Daar laat je toch niks tussen komen? Hij is de Heer van je leven. Wat heb je nog meer nodig? Paulus, zijn tweede punt, gaat het hebben over die doop. Op dat moment wat er gebeurd was toen ze werden gedoopt. Wat is er dan gebeurd? En ik gebruik twee woorden. Begraven en opstaan. Hij zegt, ja, oude mens, toen je werd gedoopt, is begraven. Oude mens. Waar moet je dan aan denken? Nou, ik gebruik een beeld wat Paulus zelf ook gebruikt in vers 11. Om het duidelijk te maken. Hij heeft het daarvoor in vers 11 over de besnijdenis. Nou, we weten wel wat het is. Moslims besnijden zich en de Joden. Maar dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Toen de Heere God met zijn volk Israël een verbond sloot, werden de Joodse mannen, de Joodse jongetjes van 8 dagen besneden. En het verwijderen van de voorhuid was een teken van het verbond dat ze bij de Heere God mochten horen. Het was een pijnlijk gebeuren, dat kun je begrijpen. Zeker op latere leeftijd. Maar dat is een merkwaardig gebeuren. Dat zo'n klein babytje, zo'n klein jongetje dat helemaal er perfect uitziet, als een wonder van God geschapen, dat lichaam wordt verminkt. Dat er een stukje wordt afgesneden. Dat is bijzonder. Waarom was dat? Nou, de boodschap daarachter was, jullie zijn mooi geschapen. Maar er zijn ook dingen in jullie leven die niet goed zijn. Waar de Heere God niet blij mee is. En wat is er dan niet goed in ons leven? Nou, zou ik het samenvatten, die gerichtheid op onszelf. Wat ik als jochie altijd zei, ikke en de rest kan. De Bijbel noemt dat het vlees. Jongelui, het woordje vlees in het Engels is flesh. Als je die haden nou afhaalt en het omdraait, dan heb je dat woordje zelf. Selfie, zelf, ons ego, ons egoïstische ik. Dat was het probleem waar de Heer God met zijn volk mee worstelde. Dat je aan jezelf denkt, kom ik maar aan mijn trekken. En dat zat de Heere God was en dwars. En daarom moesten die jongens besneden worden. Als een teken. En natuurlijk, je ziet er nog niks van. Je houdt je baby in de hand. Het is nog maar zo klein. Het is een wonder van God. Dat staat bijna op alle doopkaartjes. En toch. Nee, je ziet het ook nog niet, maar het is een kwestie van geloven. Je ziet het pas later, als het eruit komt. Dat een kind, je eigen kind, als je die mocht ontvangen, je zoon of dochter, dat je dingen doet die niet goed zijn, een koekje van eigen deeg, het gaat vanzelf. Je hoeft kinderen niet te leren om nee te zeggen, om te liegen, of om lelijke woorden te zeggen. Dat gaat allemaal vanzelf. Maar het goede doen, ja zeggen, dat moet je ze leren. Ja, natuurlijk niet alleen onze kinderen. We zitten hier met een hele hoop volwassenen. Is toch ook de worsteling van ons leven, of niet? Kent u dat, die worsteling? Dat je het goede geroepen bent te doen, maar dat je het niet doet. Heere God, op nummer 1 in je leven. En wat is dat toch een worsteling om hem echt de plek te geven die hem toekomt. De Heere zegt tegen ons, zondig niet. En voordat je het weet, heb je het alweer gedaan. En hoe vaak faal je daar niet in? Daarom moesten de jongens in Israël besneden worden. Waarom? Omdat ze in de voortplanting niet alleen het leven doorgaven, maar ook dat zelf, die gerichtheid op ons zondige ik, dat ons van nature aankleeft. En daarom liet de Heere God dat teken van de besnijdenis, gaf hij dat aan Israël. En het was niet bedoeld om achterover te leunen, wij zijn nu het uitverkoren volk van God, maar het was een pijnlijke boodschap. Er is in jullie leven dus ook iets wat niet goed is, wat je zomaar doorgeeft zonder er moeite voor te doen. En Epaphras had daarover gesproken. En dan zeggen, als jullie nou straks gedoopt worden, dan moet je het zo zien, als je nou kopje ondergaat in het water, dan zegt de Heere God tegen jou, dat oude leven wat draait om jezelf, dat leg je af, daar moet je van schoongewassen worden. En op het moment van de doop gebeurde dat ook, dat was het bijzondere, dat is het wonder van de doop. Belooft de Heere God dat als je gedoopt wordt, dan wast hij je af. Die macht van die zonde, die wordt gebroken. Als er water over je leven vloeit, als er water wordt gesprenkeld over je kinderen. In veel kerken staat het doopvont dicht bij de preekstoel. En dat is wel belangrijk. Je zou kunnen zeggen, de doop is een illustratie bij het woord. Of misschien nog scherper gezegd, het is het zichtbare woord. In de doop wordt iets zichtbaar wat de Heere God in zijn woord verkondigt. En het hart daarvan, het hart van het evangelie, dat heeft met Goede Vrijdag te maken en met Paas. Dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis. Ons oude leven is met hem gekruisigd, zegt Paulus. Het is meegegaan in het graf. Het is begraven in het water van de doop. En dat is zo wonderlijk dat in de doop, ja, het is maar water, maar er gebeurt een wonder. Want je wordt met Jezus begraven, je oude leven gaat mee. En voor de Heere God is het dan verzoend. Dan is het vergeven, is toch bijzonder. Paulus zegt, je bent met Jezus begraven. Hij was erbij. Op het moment dat je kopje onderging. Je leven, je zonde, alles wat er niet goed is in je leven, dat mocht je daarin aan de Heer Jezus overhandigen. In de doop heeft hij dat van je overgenomen. Weggenomen, het is begraven. Dat is bijzonder. Zo wel eens naar de doop gekeken. Jullie zijn begraven met de Heer Jezus. Je oude leven, dat is gewassen, weggedaan. En je bent als het tweede ook opgestaan in die beweging omhoog. Of als je een ander beeld zou gebruiken, de doop kun je vergelijken als iemand met een rivier. Je staat op de ene oever en je moet door het water heen en je komt op die andere oever uit. Nou zo, je gaat door dat water heen, je wordt gewassen. En je mag aan die nieuwe oever opnieuw beginnen. Opstaan is het tweede sleutelwoord. En weet je wat nou zo bijzonder was? Dat de mensen daar in Kolossen, die kracht van die doop ook hadden ervaren. Toen ze de Heer Jezus lief kreeg, toen Epaphras erover vertelde, toen kwam de Heilige Geest hun leven binnen. En die begon er van binnenuit te vernieuwen. En die hielp hen om de Heer Jezus steeds meer in het centrum van hun leven te plaatsen. En ze ontdekten dat het leven van mij, dat draait niet om mezelf. Dat moet niet om mezelf draaien, maar ik moet op de Heer Jezus gericht zijn. En de Geest hielp ze daarbij. En toen ontdekten ze dat een nog veel belangrijke vraag dan wat wil ik eigenlijk, veel belangrijke vraag is, wat wil de Heere eigenlijk? Ontdekking van Paulus, wat wilt u dat ik doe? Dat was de vraag die de Heilige Geest op hun hart bond, voor hen neerlegde. Het was niet gemakkelijk. Het kostte heel veel strijd. Het voelde onwerkelijk. Maar al gaandeweg ontdekten ze dat ze er happy van werden. Echt geluk, dat was bij de Heer Jezus te vinden. En zoals die moorman, die kamerling werd gedoopt, die ging weer terug naar huis. En dan gaandeweg moest hij ontdekken wat het betekende dat hij nu bij de Heer Jezus hoorde. En wat moet je dan voorstellen? Ik las dit voorbeeld. Was een man, die had vroeger als stuurman bij de marine gewerkt. Hij zei, wij hadden een woord voor de kapitein, dat noemden wij onze ouwe. Maar de kapitein van ons schip, onze ouwe, was niet zo'n beste man. Hij was nogal hard en lomp. Hij dronk regelmatig erg veel en kleineerde het personeel dat onder hem stond op de boot. En niemand durfde eigenlijk bij hem in de buurt te komen. Niemand mocht hem ook eigenlijk. En hij zegt, wat was ik blij toen ik overgeplaatst werd naar een ander schip. Ik kreeg een andere kapitein. Het was echt een feestdag. De vorige had niets meer over mijn leven te zeggen. Die was verdwenen. Maar het gekke was dat ik op die nieuwe boot, onder die andere kapitein, me nog net zo gedroeg als de vorige, onder de vorige. Probeerde zo min mogelijk lawaai te maken als ik de kapitein tegenkwam. Ik was bang dat hij plotseling zou ontploffen. Maar al gaandeweg ontdekte ik dat de nieuwe kapitein helemaal niet op de oude leek. Hij was in ons geïnteresseerd. Hij hielp ons en kostte me wel een tijd om eraan te wennen, maar dat was zo anders. Nou, zoiets misschien. Wat er verandert in je leven als de Heer Jezus je kapitein wordt. En daar heeft Paulus het over. Tegen de mensen daar in Colosse, in al die verwardheid van stemmen. Christus plus, nee, Jezus alleen. En Paulus wijst hem op de doop. Denk even terug aan dat moment. Van die ontmoeting met de Heer Jezus. Je ging op de knieën voor hem. Je legde heel je leven met alles wat fout was voor hem neer. En toen ben je gedoopt. Dat is de kapitein van je leven geworden. Denk eraan, laat je niet meevoeren daar vandaan. Want er is niemand zoals hij. Je mag leven. En Paulus herinnert zich daaraan. Je bent ook opgestaan. Heeft je nieuw leven geschonken. Dat is waar je in mag wandelen. Leef als zijn kind. En luister naar zijn stem. Je bent met hem gestorven. Je bent ook met hem opgestaan. Toch? Of niet? Ik kom bij mijn laatste punt. Ik kan me best wel voorstellen dat u of jij denkt vanmorgen. Ja, dat zijn wel mooie dingen over de doop. Begraven en opstaan. Met de Heer Jezus begraven worden. Je oude leven afleggen. Een nieuw leven van hem ontvangen. Maar zo'n babytje. Zometeen komen ze binnen. Zo'n babytje. Kan er toch nog helemaal niks van begrijpen. Wat maakt die er nou van mee? Sen en Noah. Ja, die ondergaan het. Moeten ze niet eerst zelf gaan geloven voordat we ze kunnen dopen? Lopen we niet een beetje op de zaken vooruit vanmorgen? Maar gemeente, ik zou dit willen zeggen. In de doop gaat het allereerst om wat de Heere God heeft gedaan. Om wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons. Genade, vergeving, nieuw leven. En hij wil ons als het ware daarin onderdompelen. Hij wil ons erin meenemen, hij wil ons ermee besprenkelen. In de doop laat God zien, dit is wat ik met je leven wil. Dat oude leven, dat moet afgewassen worden. En ik wil graag dat je in dat nieuwe leven gaat wandelen. Zo wil ik jou hebben. Hij laat het in de doop zien. En de Heer God wacht er gelukkig niet mee tot we het allemaal begrijpen. Nee, hij belooft het al in het prilste begin. Aan jullie kinderen. Wat hij met hun leven graag wil doen, wat hij van plan is te doen, wat hij beloofd heeft toen wij werden gedoopt, als we tenminste zijn gedoopt. Dat nieuwe leven met de Heer Jezus, dat is een leven waarin je tot eer van God kunt leven, waarin je pas echt gelukkig wordt. De doop is een machtige belofte van de Heere God. Maar één ding is wel belangrijk, dat we die belofte ook beamen, dat we dat geloven. Dopen vraagt ook instemming. Geloof. Ja, zeg je, wat is geloof? Misschien mag ik het zo zeggen. Geloof, dat is de verbindingskabel tussen de accu en de lamp. Dat is natuurlijk maar een beeld, maar de accu van Gods belofte. In ons dagelijkse leven, geloof, dat is de verbinding. Als je verbonden blijft met die belofte van God die je al met je doop hebt ontvangen, dan gaat je leven veranderen. Als de Heere God zijn hand op je leven legt en zegt, ik ben je vader, ik zal voor je zorgen. Als de Heere Jezus tegen je zegt, wat je ook in je leven doet, als je het mij beleidt, zal ik het je vergeven. En de Heilige Geest die ons helpt, belooft te helpen om in dat nieuwe leven te wandelen. Belooft God in de doop. En aan ons de vraag of we dat beamen, of we daar ja en amen op zeggen. De doop is de handtekening van God. Het water geschreven. Met rode letters, beter gezegd, onder zijn belofte. Ze zijn in de Heer Jezus, ja en amen. Gemeente, ik eindig. Op de doopzitting spraken we met jullie over de doop, de betekenis daarvan. En ook over de geloofsopvoeding. Ongeveer deze vraag van wat willen jullie nou graag aan jullie kinderen meegeven? Over de doop en over de Heere God. Wat is voor jullie belangrijk? En de doopouders schreven, zoals we dat gewoon zijn, een brief. Ik wil dat je weet dat God je vader is. Als je je geborgen weet bij hem, hoef je niets te vrezen. Zou misschien ook uw antwoord kunnen zijn. Of wat vertellen we aan onze kinderen? In de doop laat zien, de Heere God, dat jij zijn kind mag zijn. Misschien mag ik het zo zeggen vanmorgen. Dat in de doop de Heere God zijn hand legt op dat jonge leven. Jij mag mijn kind zijn. En dan krijgen wij de taak en de roeping als ouders om hen uit te leggen wat dat betekent. Zoals kind van de Vader mogen leven, dat ze nee moeten zeggen tegen dingen die de Vader niet goed vindt. En hopelijk ook ja zullen zeggen tegen de Heer Jezus en wat Hij schenkt. Het hoort er allemaal bij. Epaphras zei het tegen Colosse, het hart van het evangelie, dat is niet Christus plus, maar dat is Jezus alleen. En ik hoop dat het ook jullie focus zal zijn bij de opvoeding. Als de Heer Jezus in het centrum staat, dan zal God je zegenen. Dat geldt voor ons allemaal. En dat heeft hij in de doop opnieuw laten zien. Het doopwater is het beloftewater. En als de Heer God iets belooft, dan doet hij het ook. Hij maakt al zijn beloften waar, dankzij de Heer Jezus. Laten we daar samen over gaan zingen. Amen.